Gemeente en gasten, hartelijk welkom in deze dienst. Namens de kerkraad zijn er voor u volgende mededelingen. Vandaag gaat dominee A. Versluis uit Ede ons voor in beide diensten. Volgende week zondagmorgen is het voorbereiding op het heiligavondmaal. Dinsdag is er een oudere ochtend, inloop vanaf 9:30 op de kerkzolder. Woensdagavond is de jaarlijkse gemeenteavond, aanvang 7:30. Allen hartelijk welkom. Bij de inzameling van uw gaven zijn er vandaag twee bestemmingen. De eerste collecte is bestemd voor de kerk. De tweede collecte is bestemd voor de kerkkassen. Tot zover de mededelingen. Voor de genoemde data geldt, zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten wij samen zingen op Psalm 72, vers 7 en 8. Noodruftige zal hij verschonen, sparen, aan armen uit genade zijn hulpen ter verlossing tonen, en zo moet de koning eeuwig leven. Psalm 72, vers 7 en 8.
Thank you.
Wij luisteren naar het onderwijs, de vermaning en de troost van Gods wet. En in antwoord erop zingen wij op Psalm 22, vers 3. U smeekte zij van mensenhulp ontbloot, van mensenhulp verstoken en zijn gered. Zij hebben in hun nood op u vertrouwd. Daarna openen we de schriften en we lezen vanmorgen het woord van God. Eerst door Daniël 7, vers 9 tot en met 14. En daarna uit Lucas 22, het Leidensevangelie, vers 63 tot en met 71. Dus na de lezing van Gods wet zingen we op Psalm 22, vers 3. En dan lezen we Daniël 7 vanaf vers 9 en uit Lucas 22 vanaf vers 63.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is.
Thank you.
Dit zag ik, totdat er tronen gezet werden en de oude van dagen zich zette, wiens kleed wit was als de sneeuw en het haar zijns hoofd als zuivere wol. Zijn troon was vuurvonken, dezelfde raderen een brandend vuur. Een vurige rivier vloeide en ging voor hem uit. Duizendmaal duizenden dienden hem en tienduizendmaal tienduizenden stonden voor hem. Het gericht zette zich en de boeken werden geopend. Toen zag ik toe vanwege de stem der grote woorden, welke die hoorn sprak. Ik zag toe, totdat het dier gedood en zijn lichaam verdaan werd en overgegeven om van het vuur verbrand te worden. Aangaande ook de overige dieren, men nam hun heerschappij weg, want verlenging van het leven was hun gegeven, tot tijd en stonde toe. Verder zag ik in de nacht gezichten en zie, er kwam één met de wolken des hemels, als een mensenzoon. En hij kwam tot de oude van dagen en zij deden hem voor dezelfde naderen. En hem werd gegeven heerschappij en eer en het koninkrijk, dat hem alle volken, natieën en tongen eren zouden. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij, die niet vergaan zal. En zijn koninkrijk zal niet verdorven worden. Dan gaan we verder bij Lucas 22, vers 63. En de mannen die Jezus hielden, bespotten hem en sloegen hem. En als zij hem overdekt hadden, sloegen zij hem op het gezicht en vraagden hem, zeggende: profeteer, wie is het die u geslagen heeft? En vele andere dingen zeiden zij tegen hem, lasterende. En als het dag geworden was, vergaderden de ouderlingen des volks en de overpriesters en schriftgeleerden en brachten hem in hun raad, zeggende: zijt gij de Christus? Zeg het ons. En hij zei het tot hen: indien ik het u zeg, gij zult het niet geloven. En indien ik ook vraag, gij zult mij niet antwoorden of loslaten. Van nu aan zal de Zoon des mensen gezeten zijn aan de rechterhand der kracht Gods. En zij zeiden allen: zijt gij dan de Zoon van God? En hij zei het tot hen: gij zegt dat ik het ben. En zij zeiden: wat hebben wij nog getuigen van nodig? Want wij zelven hebben het uit zijn mond gehoord.
Ik bedien u vanmorgen het woord van God door het gedeelte dat we gelezen hebben. Uit Lucas 22, vers 63 tot 71, Jezus die voor de Joodse raad staat. Voor we daarbij stilstaan willen we samen eens Gods aangezicht zoeken in het gebed. En we doen dankzegging met broeder J. van het Hof dat hij thuis kwam uit het ziekenhuis. En we bidden ook om kracht voor het vervolg. En we danken met Daniel en Isetta Meijer die afgelopen vrijdag 12,5 jaar getrouwd waren. Laten we samen de Heer bidden en danken. Heilige, drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen tot u op deze zondagmorgen. En wat past het ons om uw naam te danken en te loven om wie u bent. Om uw goedheid en uw trouw. Dat u ons bewaard hebt. Dat u ons het leven geeft. Dat we hier vanmorgen in de kerk kunnen zijn of thuis kunnen meekijken en meeluisteren. Heer, we danken u dat we samen kunnen komen in rust en in vrijheid, terwijl zoveel mensen op deze wereld dat niet hebben. En we bidden u voor allen die in zulke verschrikkelijke omstandigheden leven. In oorlogsgebieden. In gebieden met de gevolgen van aardbevingen van de afgelopen weken. Plaatsen waar het om andere redenen niet kan om samen te komen als kerk. Heer, ontfermt u zich over zoveel mensen in nood. We bidden u voor hulpverlening, voor pogingen om vrede te bereiken. En Heer, geeft u dat wij het ook niet gewoon vinden dat we vrijheid hebben, dat we veilig zijn, dat we genoeg te eten hebben. Maar laten we er telkens weer uw goedheid en uw trouw in opmerken. Heer, zo danken we u dat u ons ook vanmorgen samenbrengt onder uw woord. Dat u tot ons spreekt. Dat u ons opzoekt elke keer opnieuw. Wij maken het daar niet naar. Wij gaan telkens weer bij u vandaan. En we moeten u dat ook voor de afgelopen week beleiden. Dat er zoveel momenten waren dat we u niet gezocht hebben. U niet nodig hadden, maar dachten dat we het zelf wel konden. Dat we misschien verkeerde wegen zijn gegaan bij u vandaan. Heer, wilt u ons terugbrengen. Bewaar ons voor alles wat bij u vandaan brengt. Houdt u ons vast en trek ons tot u. Wilt u ook vanmorgen onder ons werken door uw woord, door uw geest. En breng ons bij u, Heere Jezus Christus. Geef dat we uw heerlijkheid zien. En wat uw lijden betekent en waarom dat nodig was. Als we daar juist in deze weken bij stilstaan. Dat u zich liet vangen. Liet bespotten. Liet veroordelen. Liet doden. Terwijl wij het verdiend hebben, wilt u het dragen. Heer, maak ons daar klein onder. Breng ons aan uw voeten. En geef dat we zo ook juist uw heerlijkheid en uw liefde daarin zien. Dat u dat wilde doen. Om ons zondaren te bevrijden. In de ruimte te stellen. Het leven te geven. Eeuwig leven met u. Heer, als wij u niet kennen vanmorgen. Wilt u ons dan stilzetten en bij u brengen? Geef dat we zo niet doorleven. En als we u hebben lief gekregen, laat ons ook telkens weer met die liefde vervuld worden. En zien wie u bent. Heer, wilt u zelf tot ons spreken door uw woord? Open uw woord voor ons. Open ons hart. Het zijn woorden die zo bekend kunnen zijn. De lijdensgeschiedenis, we staan er elk jaar bij stil. Maar geeft u dat we er ook telkens weer nieuwe en oude schatten in vinden. Dat het ons steeds weer bij u brengt en ook meer zicht geeft op u. Heer, we bidden u voor heel de gemeente. U weet wat we nodig hebben, ieder persoonlijk. Wilt u doorgaan met uw werk. Nu en ook naar de toekomst toe. Wilt u met de kerkenraad zijn om de gemeente leiding te geven en voor te gaan. Wilt u ook met dominee van Gent en zijn gezin zijn. Bij alles wat hen ook bezighoudt in deze tijd. Wilt u zijn werk hier tot zegen laten zijn. Heer, we bidden u voor alle die te maken hebben met moeite en zorg. Met verdriet. Met eenzaamheid wellicht. Misschien dingen die er al zo lang zijn. Misschien dingen die we van elkaar niet eens weten. Heer, u weet het wel. Geeft u dat we met alle vragen en zorgen bij u terechtkomen. Wilt u kracht en genade geven in alle omstandigheden. Heer, we danken u vanmorgen ook met broeder Van 't Hof dat hij weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En tegelijk bidden we u ook voor het vervolg bij de zorgen die er nog steeds zijn bij verdere behandeling die nodig is, wilt u onze broeder en zijn vrouw nabij zijn, wilt u hen de kracht geven die ze nodig hebben om in deze weg ook achter u aan te komen. Wilt u hen nabij zijn met uw genade. We danken u ook met Daniel en die zit ermee dat ze mochten gedenken dat ze 12,5 jaar getrouwd waren. Dat u in al die jaren gespaard hebt voor en bij elkaar. Dat u hun huwelijk gezegend hebt met de kinderen die ze van u ontvingen. Heer, wat toont u daar in uw goedheid, uw genade? Laat u ook de dank ontvangen voor zoveel zegeningen. Heer, wilt u vanmorgen zelf in ons midden zijn? U weet wat we nodig hebben, ieder persoonlijk. U kent onze omstandigheden, u kent ons hart. U weet alle dingen die ons bezighouden. In ons persoonlijk leven, in de gemeente, in de kerken, op ons werk of waar dan ook. We hoeven voor u niets te verstoppen, u weet het al. Wilt u ook in alles de weg wijzen en met ons zijn? Heer, bewaar ons voor alles wat ons bij u vandaan brengt, ook vanmorgen in de kerk. Wilt u zelf in ons midden zijn en onder ons werken door uw Heilige Geest? Wij vragen dat van u, niet omdat wij het verdiend hebben, integendeel, maar alleen uit genade, alleen om Christus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst. En wij zingen als inleiding op de prediking op Psalm 110, de versen 1, 2 en 4. Dus heeft de Heer tot mijne Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Uit Sion zal de Heer uw scepter zenden. En nu heeft de Heer, wie het nooit berouwt, gezworen, ik heb u het priesterambt gegeven. Psalm 110, vers 1, 2 en 4. Thank you. Gemeente Raad, preek zingen we op Psalm 2, de versen 6 en 7. Vrees Heer en macht en dient zijn majesteit en kust de zoon. En welzalig zij die Sions vorst erkennen als hun Heer. Welzalig die vast op hem betrouwen. Psalm 2, vers 6 en 7 zingen we na de prediking. Geliefde gemeente en alle die met ons verbonden zijn. Dat er mensen voor de rechter komen, dat is in onze wereld niet zo bijzonder. Dat gebeurt elke dag. Rechters hebben werk in overvloed. Veel te veel werk zelfs. Er is iemand die wordt ergens van beschuldigd. Of iemand gaat in beroep tegen een boete bijvoorbeeld. Of twee mensen hebben oneenigheid om iets groots of om iets kleins. En ze vechten het uit voor de rechter. Misschien ben je met school wel eens bij een rechtbank wezen kijken. Maar niet alle processen zijn even belangrijk natuurlijk. Soms gaat het om een kleinigheid en is het ook zo voorbij. Ik herinner me dat wij een keer met school bij een rechtbank gingen kijken. Er was iemand die had wat gereedschap van zijn baas gestolen. Dat gaf hij ook zelf toe. Nou, dan stelt zo'n rechtszaak niet zoveel voor. Dat is zo gebeurd. Maar af en toe heb je een proces dat wel heel groot is. En dat uitgebreid het nieuws haalt. Moordzaken, seriemoorden soms, dat zijn van die processen die soms maanden of een jaar duren. Met tientallen getuigen, met honderdduizenden pagina's aan stukken. Het ene proces voor de rechter is belangrijker dan het andere. Vanmorgen horen we over het proces tegen Jezus van Nazareth. Hij staat voor de rechtbank, de hoogste Joodse rechtbank, het Sanhedrin. En als er één proces belangrijk is, is dit het wel. Het gaat om leven en dood voor de Heere Jezus zelf. Maar het gaat ook voor ons om een levensbelangrijke vraag. Wie is hij? Is hij een profeet? Is hij de Christus? Is hij de Zoon van God? Het antwoord daarop, ons antwoord daarop, is van levensbelang. Wij luisteren daar vanmorgen naar onder het thema Jezus voor het Sanhedrin. Jezus voor het Sanhedrin. En we zien daar twee dingen. Als eerste de haat van de raad. En als tweede de heerlijkheid van de heiland. Jezus voor het Sanhedrin. Als eerste de haat van de raad. Als tweede de heerlijkheid van de heiland. Het Sanhedrin was de hoogste Joodse rechtbank. Met een eerbiedwaardige traditie. Dat ging helemaal terug volgens de overlevering tot de tijd van Mozes. Die in opdracht van de Heere 70 oudsten aanstelde over het volk Israël. Het Sanhedrin had nog steeds 70 leden. Oudsten, overpriesters, schriftgeleerden. Met als voorzitter de hoge priester. En ook in de tijd dat de Romeinen de baas waren in Israël, zo was dat in de tijd van de Heer Jezus, mochten de Joden nog steeds veel zelf regelen. Zeker als het om meningsverschillen over de Joodse wet ging. Daar hielden de Romeinen zich graag buiten, dat lieten ze over aan het Sanhedrin. Toen Jezus gearresteerd was in de hof van Gethsemane, werd hij naar het paleis van de hoge priester gebracht. En kwam hij officieel voor het Sanhedrin. Nou maakt het natuurlijk wel groot verschil hoe een rechtbank met een verdachte omgaat. Krijgt iemand een eerlijk proces? Er zijn ook landen waar de rechter niet onafhankelijk is. Maar waar een president of een dictator precies bepaalt wat er gebeuren moet. En er zijn situaties waar het vonnis al van tevoren vast lijkt te staan. Zo'n proces is eigenlijk alleen maar voor de show. Kinderen, stel je eens voor dat de meester of de juf dat op school zou doen. En er zijn twee kinderen die hebben ruzie. En de juf of de meester die komt erbij en die zegt, oh jij weer, jij hebt het gedaan natuurlijk. Wat is er gebeurd? Dat is toch niet eerlijk? Je moet toch eerst weten wat er gebeurd is. En dan kun je pas zeggen wie zijn schuld er is. Of van allebei natuurlijk. Nou, in onze rechtspraak zijn daar ook regels voor. Waarborgen. Iemand wordt als onschuldig beschouwd tot het tegendeel bewezen is. Een aangeklaagde heeft dus het voordeel van de twijfel. En wij leven in een land waar je mag vertrouwen toch dat de rechter eerlijk is. Ook al maken rechters, net als alle mensen, ongetwijfeld wel eens fouten. Maar de rechter wordt bij ons niet aangestuurd door de politiek. Een rechter mag geen geld aannemen van een van beide partijen. Wie het meest biedt, krijgt gelijk. En je krijgt een advocaat die waakt voor de belangen van de verdachte. En als je het met een vonnis niet eens bent, dan kun je in hoger beroep gaan. Rechtspraak moet eerlijk zijn. Nou, zo had de Heer ook wetten gegeven om het recht te beschermen. In Israël moesten er bijvoorbeeld minstens 2 getuigen zijn. 1 is niet genoeg. Minstens 2 getuigen. En de rechter mocht geen steekpenningen aannemen. Hij mocht niet de armen of de rijken voortrekken. Hij moest volstrekt betrouwbaar en oprecht zijn, want hij deed zijn werk voor het aangezicht van God. God die zelf opkomt voor het recht. En die zelf recht doet. Nou, nu staat Jezus voor het Sanhedrin, de hoogste rechtbank van Israël, die je moet oordelen volgens Gods wet. Maar wat is het daar ver vandaan? Dit lijkt helemaal geen eerlijk proces. Het oordeel lijkt al vast te staan. Hij is schuldig. Hij moet sterven. We moeten alleen nog even de bewijzen erbij zoeken. Jezus wordt al geslagen, bespot. Er komen valse getuigen. Wat is dit een oneerlijk proces? Wat staat dit ver bij Gods recht vandaan? Dat begint al met de manier waarop Jezus behandeld wordt voor het proces. De mannen die hem vasthielden, bespotten en sloegen hem. Ze spotten met zijn ambt als profeet. Want dat was voor het Sanhedrin eigenlijk het belangrijkste verwijt naar de Heere Jezus toe. Hij kon volgens hen niet een ware profeet van de Heere zijn. Hij kon niet de beloofde Messias zijn. En dan was hij dus een valse profeet. Iemand die wel zei dat hij met het woord van God kwam, maar het kwam uit zijn eigen hart. Een valse profeet leidde het volk bij de Heere vandaan. Met dat argument kunnen ze zometeen bij Pilatus natuurlijk niet aankomen. Maar voor het Sanhedrin zelf is dit wel de kern. De soldaten spotten daarmee. Ze bedekken het gezicht van de Heere Jezus. Ze doen hem een blinddoek voor. Misschien was dat ook een teken dat het vonnis al vast stond. Het gezicht bedekken werd namelijk ook gedaan bij iemand die ter dood veroordeeld was. In de geschiedenis van koningin Esther lees je dat. Als Haman dan ter dood veroordeeld wordt, dan wordt zijn gezicht bedekt en wordt hij weggeleid. Hij hoeft het licht niet meer te zien. Zijn leven is eigenlijk al voorbij. Kinderen doen dat vast wel eens als een spelletje. Dat je een blinddoek voor moet doen en dan moet je iets zoeken. Of je moet iemand zoeken. Of je hebt een groep mensen en dan moet je voelen aan iemands gezicht en zo. En aan zijn lengte wie het is, raden. Maar die soldaten doen geen leuk spel. Maar een heel gemeen spel. Jezus krijgt een blinddoek voor. En dan slaan ze hem in zijn gezicht. En dan moet hij zeggen wie het gedaan heeft. Als die een profeet is, zal die dat wel weten. Dat is spot. Openlijke minachting voor het werk van Christus als profeet. Want zo zagen de mensen hem. Een groot profeet is onder ons opgestaan, hadden ze gezegd. En de Heer Jezus had zelf gezegd dat hij een profeet was. Maar in zijn lijden wordt er openlijk te gek mee gestoken. Profeteer dan wie u geslagen heeft. En dat laat al zien dat ze het woord dat Christus spreekt niet erkennen. Ze geloven niet dat hij een profeet is. Want dit heeft ook helemaal niks met profetie te maken. Profeteren is niet zomaar iets voorspellen, de toekomst voorzeggen of een schuldige aanwijzen. Een profeet is geen christelijke waarzegger of zo. Maar een profeet is iemand die het woord van God spreekt. En inderdaad, dat gaat soms over dingen die komen. maar het gaat veel vaker over het heden, wat er nu aan de hand is. De profeten wezen de zonde van Israël aan. En daarom waren ze altijd al niet welkom. En ze wezen op Gods beloften. Maar dat is totaal wat anders dan de spot die hier klinkt. Spotten is erg. Bij ons ook. Spotten met iemand. Of nog erger, spotten met God in zijn dienst. Want spot is kleinerend. Daar kun je niet tegen verdedigen. Dat is er alleen maar op uit om iemand naar beneden te halen. En wat is dat erg op dit moment in het lijden van de Heere Jezus. Iemand bespotten, dat past toch niet bij een eerlijk proces. Zoals de wet van God dat vroeg. En het past ook helemaal niet bij de ernst van de beschuldiging. Want denk je dat eens even in, hè? Stel nou eens dat het Sanhedrin gelijk had. Dat die Jezus van Nazareth inderdaad niet de Christus was. Dat hij een valse profeet was. Als er dan iets niet past, is het spot. Want daar is het veel te erg voor. Als iemand Gods naam misbruikt. Als iemand mensen bij God vandaan trekt. Dan zouden ze verdrietig moeten zijn. Bewogen met iemand die God lastert. Dan zouden ze hem tot omkeer moeten roepen. Maar van bewogenheid is niks te merken in dat paleis van de hoge priester. Ze spotten met Christus' werk. Ze belasteren hem op allerlei manieren. Ze willen van hem af. En dat blijkt de volgende morgen ook wel. Als het Sanhedrin officieel samenkomt om hem te verhoren. Bent u de Christus, vragen ze. Zeg het ons. Alsof ze er verlangend naar uitzagen om dat te horen. De Heer Jezus had het eerder ook al gezegd. Ik ben al zo lang bij jullie. Jullie konden me horen. Jullie konden me zien in de tempel. En hij had het gezegd dat hij de beloofde Messias was. Zijn werken getuigden van hem. Hij deed wat alleen God zelf kon doen. Hij deed wat de profeten gesproken hadden. Zieken genezen. Blinden laten zien. Aan armen het evangelie verkondigen. Wat wilden ze nog meer weten? Ze willen het helemaal niet weten. Jezus had het eerder al een keer gezegd. Jullie staan in dienst van de leugen. Jullie geloven de leugens van je vader, de duivel. Maar mij, die de waarheid spreekt, gelooft u niet. Hij spreekt de waarheid. Hij is de waarheid. Maar als ze hem niet geloven, wat kan hij dan nog zeggen om hen te overtuigen? En dat is dan ook zijn antwoord aan het Sanhedrin. Als ik het u zeg, zult u het toch niet geloven. En als ik een vraag zal stellen, zult u mij zeker niet antwoorden of loslaten. Hij toont het onrecht en de onoprechtheid van het Sanhedrin aan. En daarna zegt de Heer Jezus wel wie hij is. De zoon des mensen. Zoals Daniel erover gesproken had, daar kom ik zo nog op terug. De zoon des mensen zal zitten aan Gods rechterhand. En daarmee maakt Jezus duidelijk dat hij de Messias is. Hij is niet een politieke leider die het volk wel eens even zal bevrijden van de Romeinen. Het gaat niet om politieke vrijheid, om nationalisme, om macht. Zo dachten veel mensen. En er waren in de jaren, in de decennia rond de komst van Christus, allerlei mensen geweest die zichzelf de Messias noemden. Maar de Heer Jezus laat met die woorden van Daniel zien dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. En tegelijk is het een geweldige claim. Hij zal als de Messias op de troon zitten. Met de God van Israël. En dat brengt het Sanhedrin tot de volgende vraag. Bent u dan de zoon van God? Dat is een andere vraag dan of hij de Christus is. Wij zouden misschien denken dat het op hetzelfde neerkomt. Maar voor het Sanhedrin is dat wat anders. De Joden verwachten namelijk niet per se dat de Messias de Zoon van God zou zijn. Maar Jezus laat het met die verwijzing dat hij aan Gods rechterhand zal zitten, wil zien. En dat was voor het Sanhedrin een ondenkbare claim. Dat een mens zou denken dat hij aan God gelijk zou zijn. En dat was het ook. Als God niet zelf in zijn Zoon was neergekomen. Maar dat ziet het Sanhedrin niet. In zijn haat. In zijn verblinding. Hun harten zijn verhard. Ze horen het allemaal onbewogen aan. En ze worden bevestigd in wat ze toch al dachten. Dat Jezus van Nazareth een valse profeet is. Een godslasteraar. Iemand die de dood verdient. En daarmee hebben ze aan het eind van hun verhoor het doel bereikt. Wat voor getuigenis hebben we nog nodig, vragen ze. We hebben het zelf gehoord dat hij zich aan God gelijk maakt. Hij lastert God. En daarmee staat het voor het Sanhedrin vast. Hij moet sterven. Of ze er echt alle 70 waren, dat weten we niet. Lucas schrijft later ook over Jozef van Arimathea, een raadsheer, een lid van het Sanhedrin, die Jezus komt begraven, dat hij niet had ingestemd met hun handelwijze. En bij Nicodemus kun je dat toch ook moeilijk voorstellen. Maar de grote meerderheid in elk geval wil. En wat zie je daarin? De haat, het verzet, de verblinding van die Joodse leiders. Israël had eeuwen naar de Messias verlangd. Vanaf Gods belofte in het paradijs al. Dat er iemand zou komen om de kop van de slang te vermorzelen. De profeten hadden het beloofd, gesproken over de knecht van de Heer. De psalmen zongen van zijn lijden en van zijn heerlijkheid. En nu is hij gekomen. Nu worden Gods beloften vervuld. En de geestelijke leiders van het volk van God zien het niet. Willen het niet zien. De schriftgeleerden hebben de wijzen uit het oosten de weg gewezen. Ze weten precies meteen waar de Messias geboren zou worden. Ze kennen de schriften tot de kleinste details. Maar ze zien niet hem die het woord zelf is. De weg, de waarheid en het leven. Want hij is zo anders dan ze zelf hadden ingevuld. Hij wijst hun zonde en hun zelfgenoegzaamheid aan. Zijn koninkrijk, dat betekent niet een makkelijk en voorspelbaar leventje. Maar je kruis opnemen. Ze geloven hem niet. Ze laten zich niet door hem gezeggen. En wij, gemeente. Want we staan vanmorgen niet bij deze geschiedenis stil om dan ons hoofd te kunnen schudden. Over de haat van de Joodse raad. Het onrecht dat ze Jezus aandoen. En nog veel erger hun ongeloof. Maar dit laat zien wie wij zijn. Hoe wij geworden zijn door de zonde. Hij is gekomen tot het zijne, schrijft Johannes. En de zijne hebben hem niet aangenomen. De wereld die door hem gemaakt is. Het volk van Gods belofte. De mensen die Israël daarin voor moesten gaan. Juist zij verwerpen hem. Dit laat zien wie wij zijn. We weten altijd wel een uitvlucht te bedenken. De Heer komt met zijn belofte, de heerlijkste belofte. En dan zeggen wij, nou, je weet het niet hoor. Of het interesseert je niet eens. En de ernstigste dreiging van het gericht dat komt. Dan halen we onze schouders op, het zal wel. En de duidelijkste tekenen van Gods macht en nabijheid. Daar weten we wel een andere verklaring voor te bedenken. En die past ons eigenlijk altijd beter. De Heer Jezus zegt hier, als ik het u zeg, zult u het toch niet geloven. En als ik wat vraag, zult u toch niet antwoorden. Is dat in uw of jouw leven soms ook zo? Luister je, antwoord je, op wat God van je vraagt. Als de Heer tot ons spreekt in zijn woord, in de prediking. En dat doet hij vanmorgen. Laten wij ons dan echt gezeggen. Of was het mooi? Of niet? Interessant? Waar? En daar blijft het bij. De dominee mag het allemaal zeggen. Hij moet het misschien wel zeggen zelfs. Maar je leven blijft natuurlijk wel hetzelfde. Doet het woord van God ons echt wat, gemeente? Verandert het ons leven? Of dingen die in je leven gebeuren, of die in deze wereld gebeuren, zet dat ons stil? Of gaan we gewoon weer verder? Laten wij ons gezeggen wie de Heere Jezus is en wat het volgen van hem betekent. Zeker als zijn woord aanwijst waar het in ons leven niet goed zit. Ik ben niet beter dan het Sanhedrin. Dat lijkt misschien wel zo, als je niet openlijk spot en je van God afkeert. Maar ongeloof of leven voor jezelf, het volgen van deze wereld, dat is uiteindelijk niet anders. En wat is ons antwoord als Christus ons een vraag stelt? Wat dunkt u van de Christus? Hebt u mij lief? Dat vraagt hij. Als je ouder wordt en je hebt geen belijdenis gedaan. Dat vraagt hij. Als je zijn stem niet eens wilt horen. En geregeld wegblijft uit de kerk. Dat vraagt hij als je steeds druk bent met de dingen van deze wereld. Of dat nu sport is of Netflix. Of gewoon je werk. Vraagt de Heere dat van je. Helpt het je om Christus te volgen? Of zou het ook een truc van de duivel kunnen zijn? Om je altijd maar druk te laten zijn met andere dingen. En je geest te vullen met wat anders dan wat God ons zegt. Of misschien stelt Christus je wel een vraag. Als hij je roept tot een taak in zijn koninkrijk. Als ambtsdrager of op een andere plaats. Mag hij dat vragen? En zeker niet alles kan. Soms kunnen dingen echt niet. Dan mag je dat ook eerlijk voor de Here neerleggen. Maar zijn er dingen waar we antwoord op zoeken? Voor Gods aangezicht. Zijn woord niet geloven. Geen antwoord geven. Hoe vaak doen wij dat eigenlijk ook niet, gemeente? Christus staat hier voor de rechtbank. Maar ik had het verdiend om daar te staan. Om beschuldigd te worden. Ik had het oordeel verdiend. Voor Gods gericht. Hij draagt de zonde die wij gedaan hebben. Spot, ongeloof, vragen om een teken, terwijl je het woord van God niet geloven wilt. En ongeloof kan uitlopen op openlijke haat, dat zien we hier. Maar waar zit die afwijzing van Jezus Christus? Of het gevaar daarvan? In jouw leven. En bij mij. En waar brengt ons dat? Daarvoor heb je juist deze zaligmaker nodig. En dat brengt ons bij het tweede, de heerlijkheid van de heiland. Want Christus geeft zich over als hij gevangen wordt genomen. Hij heeft de macht om heel die troep soldaten te laten neervallen, vertelt het Johannes Evangelie. Als hij zegt, ik ben het, dan vallen ze achterover. Maar hij geeft zich over. Hier ben ik. Hij is gewillig om de weg van het lijden te gaan. Uit liefde tot zijn vader. Uit liefde tot zondaar. Als mensen dan met hem spotten als profeet, dan zwijgt hij. Er is ook geen aanklacht waar hij op zou kunnen antwoorden. Ook later bij het Sanhedrin niet. Meestal vond die ondervraging plaats door een paar mensen. Hierdoor het hele Sanhedrin. Maar er is geen eerlijke aanklacht. En de getuigen die er zijn, die verzinnen het of ze spreken elkaar tegen. Daarom zweeg Christus. Er valt niets te antwoorden. Maar hij draagt van het lijden en de smaad. En daarmee vervult hij de profetie. Jesaja had het geprofeteerd over de knecht van de Heere. Ik geef mijn rug aan degene die mij slaan. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. Hij draagt het lijden vrijwillig. En Jesaja zegt daarbij hoe dat kan. Want de Heere helpt mij. Ik zal niet beschaamd worden. Christus verdraagt de schande. Hij draagt de smaad van de mensen. En het oordeel van God over de zonde. En zo geeft hij tegelijk een voorbeeld. Schrijft Petrus later. Toen hij uitgescholden werd, schold hij niet terug. Toen hij leed, dreigde hij niet. Maar hij gaf het over aan God, die rechtvaardig oordeelt. Door zijn striemen is er genezing. En dat is een voorbeeld, zegt Petrus erbij, om de voetstappen van Christus na te volgen. En zeker kunnen er situaties zijn dat je mag opkomen voor het recht. Maar dan niet voor ons recht, niet voor je eigen gelijk. Niet om mensen met gelijke munt terug te betalen, ik zal ze krijgen. Het kan ook nodig zijn om te zwijgen. En de smaad van de wereld te dragen. En misschien moeten wij daar nog wel veel in leren. Christus draagt die spot met zijn werk als profeet. Hij ontmaskert ook het ongeloof van het Sanhedrin. Ze stellen hem wel vragen, maar ze geloven het antwoord toch niet. Ze hebben zich verhard. Het vonnis staat allang vast. Ze willen hem niet als koning. En daarom geeft hij ook niet rechtstreeks antwoord op die vraag of hij de Messias, de Christus is. Hij zegt wel iets anders in vers 69. Van nu aan zal de Zoon des Mensen gezeten zijn aan de rechterhand van de kracht van God. Dat is wel een antwoord. De Zoon des Mensen, daarmee bedoelt de Heer Jezus zichzelf. Die zal aan de rechterhand van God zitten. Nou, de rechterhand, dat is de ereplaats, de plaats van de macht. En de kracht, dat was een manier waarop de Joden vaak over God spraken, om zijn naam te vermijden. Ik zal aan Gods rechterhand zitten, zegt de Heer Jezus. Daar zal hij zijn, vanaf zijn opstanding en zijn hemelvaart. Dat zal zichtbaar worden als hij terugkomt. En ook dat is een vervulling van de profetie uit Daniel 7. We lazen die woorden. Daniel ziet daar een heel visioen. En dan uiteindelijk, we lazen er maar een stukje van. Daar ziet hij in dat visioen de oude van dagen. Een aanduiding voor de Heere zelf. En dan komt er iemand als een mensenzoon. En die verschijnt voor God, die kan dan verschijnen. En die ontvangt van God zelf heerschappij, eer, het koningschap. Alle volken moeten hem dienen. Zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij. En zijn koninkrijk zal nooit te gronde gaan. Ik zei al, de schriftgeleerden die kenden de profetie. Die kenden het Oude Testament veel beter dan u en ik. Dus als de Heer Jezus die woorden uit Daniel 7 gebruikt, dan hebben ze die verwijzing echt wel gehoord. Die Zoon des Mensen uit Daniel 7, die van God alle macht ontvangt, voor wie iedereen zich moet buigen, dat ben ik, zegt de Heer Jezus daarmee. Ik zal aan Gods rechterhand zitten. Psalm 110 klinkt daar ook in mee. En ik zal over heel de wereld heersen in die oordelen. En met die boodschap keert de Heer Jezus de rollen in één keer om, gemeente. Hij staat daar nu voor het Sanhedrin als de aangeklaagde. Met z'n allen tegen één. Hij wordt bespot, bespuwd, gewond. Maar van nu aan, zegt hij, zal ik op de troon zitten. Hij zal oordelen Hij die nu wordt aangeklaagd en veroordeeld en gedood, zal dan de rechter zijn. En dan zal het hele Sanhedrin en het hele volk Israël en wij allemaal, heel de wereld, voor hem staan. En zijn oordeel is wel rechtvaardig. Bent u de Christus? Dat zal dan geen vraag meer zijn. Dat zal iedereen moeten erkennen. Maar wat dunkt u van de Christus? Wie is hij voor u, voor jou? Heb je hem lief? Heb je zijn lijden nodig voor je eigen schuld? Wie hem verwerpt, zoals het Sanhedrin hier doet, die heeft dan niets meer te antwoorden. Dat kan nu nog wel. En als je het ongeloof en het verzet in je hart merkt, dan moet je juist bij hem zijn. Hij is de Almachtige. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Hij alleen kan ook het verzet in je hart breken en je hart openen en inwinnen door zijn liefde. De Joden wilden de Messias in heerlijkheid. Nu die komt, zegt Christus hier, de Zoon des mensen, de Heiland van zondaren, is ook degene die over heel deze wereld regeert en die recht doet. Eens zal zijn macht en zijn heerlijkheid voor iedereen openbaar worden. En die macht heeft hij juist ontvangen door zijn lijden heen. Hij heeft zich vernederd. Hij heeft de schuld en de schande die wij verdiend hadden gedragen tot in de dood. En daarom ontvangt hij de hoogste eer. Hij draagt nu het kruis, dan de kroon. En wie nu delen in zijn lijden, mogen dan delen in zijn heerlijkheid. Ook daarin gaat de profetie in vervulling. Zo had de engel het aangekondigd bij de geboorte van de Heer Jezus aan Maria. Hij zal op de troon van zijn vader David zitten. Hij zal koning zijn, tot in eeuwigheid. En als het Sanhedrin dan tenslotte de vraag stelt, bent u de Zoon van God? Dan is het antwoord, u zegt dat ik het ben. Dat lijkt opnieuw geen openlijk antwoord. En toch is het wel een bevestiging. Hij wijst de Joodse leiders op hun eigen woorden. U zegt het. Als zelfs dat vijandige Sanhedrin het al zegt, dan moet het wel waar zijn. En het is ook waar. Maar je ziet het alleen door het geloof. Wie het niet wil geloven, die wordt niet overtuigd door zijn antwoord. Die gaat ook niet overtuigd worden door een teken. Of wat dan ook. Voor het Sanhedrin is dat antwoord van de Heer Jezus alleen maar een onderstreping dat hij de dood verdient. Wie voor hem buigt, wie zich aan hem gewonnen geeft, die hoort het ook zelf uit zijn mond. Maar dan totaal anders. En als de Heilige Geest je hart opent, dan kun je het ergens niet meer begrijpen dat je er zoveel jaren blind voor bent geweest. U zegt dat ik het ben. De Heer Jezus antwoordt het Sanhedrin op een manier die past bij hun ongeloof. Maar hij belijdt wel wie hij is. Hij is een getrouwe getuige, zegt een andere tekst. Hij heeft vrijmoedig belijdenis afgelegd, ook en juist op het moment dat alles op het spel stond. Deze belijdenis, dat hij de Zoon van God is, zal hem zijn leven kosten. Maar daar is hij voor gekomen. Hij neemt het lijden vrijwillig op zich. En ook daarin is Christus een voorbeeld voor de zijnen. Hij verdraagt de smaad, zwijgend. En hij legt vrijmoedig belijdenis af. Als je het moeilijk vindt om zelf belijdenis te doen, of om in je dagelijks leven voor je vrienden uit te komen voor Gods naam. Zie hier dan het voorbeeld van de Heer Jezus Christus zelf. Je bent niet de eerste die beleidt. En je bent niet de enige. Maar het kan vooral alleen achter de Heiland aan. Hij heeft de goede belijdenis afgelegd. Zelfs in het aangezicht van de dood. En bij hem kun je ook kracht vinden als je het zelf moeilijk vindt. Als je de vrijmoedigheid mist. Als je de woorden niet weet. Hij zal het je leren, belooft hij zelf. Je de woorden geven. En soms merk je dat ook echt. Jezus voor het Sanhedrin laat zien wie hij is. De profeet die werkelijk het woord van God spreekt. De knecht des Heren die het lijden gewillig draagt. De beloofde Messias en de Zoon van God. De Zoon des mensen die alle macht ontvangt en die eens wederkomt. En wat zie je daarin vooral? De heerlijkheid van deze Heiland. Zijn gewilligheid om het oordeel te dragen dat wij verdiend hebben. Zijn liefde om zich over te geven voor vijanden. Zijn genade dat hij zelfs het Sanhedrin dat zich verhardt weer oproept om hem te erkennen. Zijn genade waarmee hij vanmorgen naar ons toe komt. En ook u en jou en mij roept om voor hem te buigen. Om je gewonnen te geven voor het eerst als je het nog nooit gedaan hebt. En ook elke keer opnieuw. Deze Heiland had ons vanmorgen zijn gewilligheid, zijn genade, zijn liefde zien. Wat hoor je in zijn woorden? Aan welke kant sta je? We hebben het zelf gehoord, zei het Sanhedrin. Maar ze horen voorbij aan wie hij werkelijk is. Wij hebben het ook gehoord vanmorgen. Jezus van Nazareth is de beloofde Messias, de Zoon van God, de enige zaligmaker. Daar past maar één antwoord bij. Dat je voor hem buigt. Dat je luistert naar zijn stem. Dat je antwoordt op zijn roepstem. Dat je schuilt achter zijn offer. Dat je hem lief hebt en dient en volgt. Dan mag je het ook zeggen. Ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Wij hebben geloofd en erkend dat deze de Christus is. De zaligmaker van de wereld. Hij werd onschuldig veroordeeld. Opdat ik voor het gerecht van God zou worden vrijgesproken. Wat hoort u in zijn woord? Hoort hem. Amen. we samen danken en bidden. Trouwe en genadige Heere, ook aan het einde van deze dienst komen we tot u om uw naam te danken voor uw woord dat u ons geeft. Dat u ons roept tot u. Dat u ons laat zien wie u bent, keer op keer. Heere, we danken u voor uw genade, uw liefde die u daarin toont. Dat u ons opzoekt. Dat u ons laat zien wie u bent. Heere, geef dat we er ook werkelijk zien. Dat we het niet aanhoren en dan de verkeerde conclusies trekken. Of het naast ons neerleggen zoals het Sanhedrin erin deed. Bij alle vroomheid naar het leek. Heere, bewaar ons daarvoor. Opent u ons hart. Open onze ogen. Om te zien wie u werkelijk bent, Heere Jezus Christus. De Heiland. De Verlosser. Leer ons voor u buigen. Ons aan u gewonnen geven. U liefhebben en dienen. En Heer, ook bij alles wat daar in ons leven tegenop komt, aan verzet in ons hart, aan ongeloof, aan zonde die er nog is. Heer, wilt u ons hart inwinnen door uw liefde. Heer, we bidden u dat voor ons alles, zoals we uw woord vanmorgen gehoord hebben. We bidden u voor anderen die het niet hoorden, die niet konden komen of niet wilden komen. Of die nooit meer onder uw woord komen, terwijl u hen ook geroepen hebt in uw woord en met uw belofte van de doop. Heere, u bent machtig om harten te openen. Wilt u dat doen en uw koninkrijk uitbreiden? Laat uw woord met ons meegaan, laat het vrucht dragen in ons leven. Bewaart u ons als we naar huis gaan. Breng ons ook vanmiddag weer samen met het verlangen om uw stem te horen. Wij vragen dat van u, niet omdat wij het verdiend hebben, integendeel, maar alleen uit genade, om Christus wil. Amen. Gemeente, zingen wij tenslotte op Psalm 35, vers 11 en 13. Een psalm die ook zingt over onrecht dat gebeurt. En de dichter die beroept zich dan op God, o Heere, u ziet het, zwijg niet stil. Uw recht beslissen mijn geschil, ontwaak, treed toe tot mijn bescherming, doe mij recht. Maar ook aan het eind dan de lofzang over de Heere die dat doet. Laat vromen juichend zeggen, verheerlijkt zij de hoogste God. Psalm 35, vers 11 en 13.
Thank you.
Ga heen in vrede, ontvang met een bidden naar de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.